Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast Zinzoekers. De podcast voor mensen die graag zoeken naar betekenis in het leven. Die graag zin willen zoeken in de dingen die er gebeuren. Die nadenken over wat zin geeft. En het is al, ik weet niet eens de hoeveelste aflevering. Ik ben dus niet zo heel goed in dat nummeren daarvan. Nou, de hoeveelste. De zoveelste, zo moet je het maar zien. Op momenten dat ik zelf het idee heb, oh, nu wil ik iets delen. Dat zijn de momenten dat ik deze podcast opneem. En ik hoop dat je nog steeds het leuk vindt om soms mijn zielenroerselen en mijn ideeën en mijn gedachtenpatronen te volgen. En dat je er ook wat aan hebt. Want ik probeer er toch elke keer ook een paar oefeningen in te doen. Zodat je zelf ook wat meer na gaat denken over wat jouw zin geeft. Deze aflevering gaat over het onderwerp dood. Een onderwerp waar we het in deze podcast nog niet over hebben gehad. En een onderwerp wat op dit moment heel erg speelt in mijn leven. In de dingen om me heen. Niet bij mijzelf, gelukkig. Maar het maakt wel dat ik me weer eventjes heel erg realiseer dat alle andere levensproblemen gerelativeerd mogen worden. Dus hoe gaan we om met sterven en met de dood? En wat kan het ons leren? Daar gaat het eigenlijk over. En welke zin heeft dat voor je leven op dit moment om na te denken over de dood? Dus welkom. In de laatste periode zijn er wat mensen in, niet in mijn omgeving, maar wel, hoe moet je dat noemen, in de omgeving. Een ouder van mijn collega, een moeder van een meisje met dezelfde leeftijd als mijn oudste zoon Noah, overleden. Gisteren liep ik de hond uit te laten en zag ik een vrouw lopen met haar hond die niet van haar is, die ik ken bij een andere meneer. En dat blijkt haar vader. En ze vertelt mij heel open het verhaal dat haar vader die dag ervoor is overleden. Hele gezonde man, altijd met de hond uit, altijd in voor een praatje en dan ineens zo uit het leven gerukt. Hetzelfde voor die moeder van onze leeftijd die door trombose na een operatie ineens sterft, hartstilstand. Mensen die ouder zijn die sterven, mijn oma is zelf 100. En die beweegt zo naar de dood toe en ik heb heel veel gesprekken met haar daarover. En ik volg ook haar angstpatronen daarin, wat gebeurt er dan met mij, waar ga ik heen, maar ook hoe ga ik dood. En dat soort gesprekken hebben wij regelmatig en dat is ontzettend bijzonder om mee te maken in deze fase van haar leven, om daar met haar bij te mogen zijn. En ook een partner van een andere collega die ineens sterft omdat hij valt en daarmee dood is. En de dood is dus, voor mijn gevoel, zit ons altijd op de hielen. En misschien realiseerde ik me dat gisteravond ineens, toen ik dus dat wandelingetje met die hond had en die meneer ook gestorven was. En ik dacht, dat is al in deze maand het vierde gesprek over de dood wat ik heb. Of het gesprek over sterven en ook de mededeling die ik kreeg van iemand die gestorven is. En dan is dat thema ineens enorm in mijn leven. En denk ik daar wel eens over na. En op een of andere manier loop ik dan naar huis en heb ik de neiging om mijn eigen geliefde even heel stevig vast te pakken. En dan laait ook soms in een keer heel erg die angst op van wat nou als er iets gebeurt. Ik leef over het algemeen redelijk zorgeloos. Denk daar niet te veel over na. Maar er zijn van die periodes en ook van die rare gedachten die soms door je hoofd schieten. Als ik me wat kwetsbaar voel, dan zijn er momenten dat ik bijvoorbeeld mijn kinderen naar school uitzwaai en denk, oh god, als het maar goed gaat. Of als mijn man eventjes een uitje heeft met vrienden of zo en hij is om 12:30 nog niet thuis. Dat echt de meest vreselijke scenario's zich door mijn hoofd afspelen. En dan kan ik echt met hartklopping in bed liggen tot die sleutel in die deur gaat en ik denk, hij is thuis. Hij is niet dood. En dat zegt alles over mijn thema's hoor. Ik vind dat ik heb altijd wel angst gehad dat mensen bij me weggerukt zouden worden. En ik realiseer me dat dus bij die mensen om mij heen, waar die dood zo ineens onverwachts kwam, dat dus gebeurd is. En dat elke dag je laatste kan zijn. En dat je op elk moment dus zo dankbaar moet zijn voor het leven wat er is, voor de liefde die er is, voor de nabijheid van de mensen, het voelen, het knuffelen, het vasthouden, het ook zorgeloze waar je dankbaar voor mag zijn, dat je daar dus niet over nadenkt en dat je gewoon leeft. Ik denk dat we daar heel veel van te leren hebben. En in periodes dat dus ineens zoals bij mij op mijn bordje komt, om het zo te noemen, ben ik me enorm bewust daarvan. Dus daarin wilde ik je meenemen. Want het thema dood is eigenlijk vanaf heel jongs af aan al bij mij. Ik heb in de podcast mijn spirituele come-out heb ik volgens mij ook al gedeeld dat ik vanaf heel jongs af aan, toen ik 10 was, een soort contact heb gehad met de andere kant, om zo maar te noemen. De overledene. Of ik heb altijd daar een hele sterke, makkelijke connectie mee gehad. En toen ik 10 was, heb ik, toen mijn opa overleed, een soort ervaring gehad dat ik met hem meeliep naar de andere kant. En dat ik ook heel bewust was dat ik zelf weer terug moest. En ja, dat sterven of naar een andere kant gaan, dat heeft voor mij een bepaalde betekenis. Mensen zijn niet weg. Mensen zijn nog steeds hier in een andere vorm, maar wel nog hier. En mensen die zijn energetisch buiten alleen hun lichaam. En daar was ik me als kind al heel erg bewust van. Ook omdat ik had hele oude overgrootopa en oma die ook stierven in die leeftijd dat ik 10, 11 was. En ik zag dus al lichamen liggen die dood waren. En ik was me zo bewust dat dat een soort voertuig was. En niet zozeer nog de mens zelf. En ook omdat ik nog contact had met die mensen die dan gegaan waren. Of hoe moet ik dat uitleggen? Dus voor mensen die dat misschien niet hebben, interessant om dat uit te leggen, bedenk ik me nu. Want hoe heb je nou contact met diegenen die dan overleden zijn? Het is niet dat ik die mensen zie zitten of lopen, of dat ik ze dat lichaam zie of zo, hè, zoals ze in films zo'n mooi geesten laten zien. Maar in mijn hoofd heb ik gesprekken met hen. En je zou kunnen zeggen dat het fantasie is. Dat kan. En toch voelt het anders dan fantasie. Dus die gesprekken die ik heb, boodschapjes die ik krijg, zijn heel persoonlijk. En ook sommige dingen die ik niet kon weten. En die bevestiging krijg ik dan vaak later, doordat ik met een ander familielid spreek of iets dergelijks. Dus het is eigenlijk een beetje iets waar je ook aan zou kunnen twijfelen, zelf als persoon. En dat deed ik ook veel, omdat zeker in mijn jonge jaren dat soort gesprekken of het gevoel dat je gesprekken voert in je hoofd met iemand anders, ja, dat vind je zelf dan ook maar fantasie, hè? Je denkt zelf ook, wat een onzin, ik maak mezelf gek, dit is niet waar. En pas nu op latere leeftijd krijg ik steeds vaker de bevestiging dat het gewoon klopt en dat ik daarop mag vertrouwen. Dus dat is mijn connectie met de andere kant of met mensen die al gestorven zijn. En vaak krijg ik, ik zou zeggen niet vaak, eigenlijk altijd alleen maar hele fijne verhalen in zoverre dat als ze over zijn gegaan, dat een ontzettend fijne ervaring is, dat het daar heel mooi en vrolijk en licht is. En dat pijn er niet meer is, dat zwaarte er niet meer is. En je moet je ook zo voorstellen dat die energieën of geesten of hoe zou je dat, zielen, die blijven soms nog wel een beetje in de buurt en soms ook niet. Ik heb van mijn oma duidelijk te horen gekregen dat ze al door is naar een andere fase. Als je een bal hoort trouwens, dat is mijn hond die veel aandacht. Die gooit een bal voor mijn neus op de grond. Mijn oma die is gewoon meteen doorgegaan. En het kan zijn dat ze naar een andere fase gaan. Nou, als je daar ooit nog iets meer over wil weten, of je bent daar zelf mee bezig, dan weet je dat je daar bij mij ook terecht kunt om daar eens over te spreken. Maar goed, dus op het moment dat de dood wat meer in je leven is en je daar mee geconfronteerd wordt, komen ook dit soort natuurlijk gedachten meer naar boven. Hoe sta ik eigenlijk ten opzichte van de dood? Waar denk ik dat die mensen naartoe gaan? Waar geloof ik eigenlijk in? En hoe geeft het mij zin of betekenis als ik daar, of hoe geeft het mij zin als ik daar betekenis aan geef? Moet dat? Kijk, ik doe dat omdat het mij een fijn gevoel geeft en ik daar een soort geloof in heb. En anderen geloven weer iets anders en dat is ook hartstikke prima. En een ander gelooft bijvoorbeeld dat ze naar de hemel gaan of anderen zeggen er is helemaal niks. Dat vind ik zo interessant. Iedereen heeft daar zo zijn eigen geloof in. En volgens mij zijn we ook zo gebakken dat dat de bedoeling is. Maar als jij er betekenis aan wil geven, dan is het dus belangrijk om voor jezelf na te gaan. Wat vind ik hier eigenlijk van en wat kan het mij leren? En stel nou dat je ook denkt van nou, maar er is geen ziel, hier na het leven stopt alles. Dan nog, als iemand sterft in je omgeving, wat heeft je dat op dit moment te leren? Betekent dat inderdaad dat je net zoals ik zo heel dankbaar bent ineens voor het leven? Dat je ineens stilstaat bij hoe mooi het is? Denk jij na over wat wil ik eigenlijk als ik sterf? Hoe wil ik onthouden worden? Hoe wil ik herinnerd worden? Wat wil ik dan misschien nog meer laten zien in het leven dan dat ik op dit moment doe? Dat zijn allemaal hele mooie levensvragen, zingevende vragen waarin je nadenkt over jouw leven en jouw positie ten opzichte van anderen, maar ook wat is het leven mij waard? Dus er is niets meer zingevends dan dit soort levensvragen over nou, de dood en sterven en de eindigheid en wat wil ik eigenlijk daaruit meenemen in mijn eigen leven? Of wat wil ik daar nu in veranderen? Dus ik ben benieuwd wat dat met jou doet als er mensen in je omgeving sterven en je daar, nou ja, misschien met dit thema geconfronteerd wordt. Voor mij betekent het dus dit. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik leef. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik een partner heb, dat ik kinderen heb die ik elke dag vast kan houden en knuffelen. Ik ben ontzettend dankbaar voor alle vrienden, vriendinnen, familie die ik heb, mijn zusjes, iedereen. Dat voel ik dan ineens intens. Het versterkt ineens op een manier de energetische band die ik met iedereen voel. Waarin ik ook meer de dankbaarheid kan uitspreken naar dat ze er zijn. En dat ik minder bezig ben met wat er niet is, maar vooral met wat er wel is. Op die manier geef ik daar invulling aan. Tegelijkertijd denk ik ook meteen, relativeer het leven. Ik kan soms verdrinken in het, ik moet van alles, ik moet nog van alles worden, ik moet nog van alles zijn. En het streven, en ik realiseer me steeds meer en ten opzichte van dat het leven ook eindig is en dat je gewoon moet genieten, dat je dus dat allemaal los kan laten en dat je er gewoon moet zijn. Je moet er zijn, je moet gewoon genieten. En in mijn werk bijvoorbeeld, als ik trainingen geef, dan ben ik al zo blij dat ik mensen kan aanraken in hun hart. Omdat ze bijvoorbeeld, dat is in talentenwerk, ineens voelen dat ze ertoe doen. Of dat ze bepaalde eigenschappen hebben die enorm gewaardeerd worden in een ander. Eigenlijk dat alleen al is genoeg. Als ik mensen coach en ze laat zien hoe leuk ze zijn. En dat ze voelen dat ze mogelijkheden hebben en potentie hebben. Eigenlijk dat is al genoeg. Met de hond in het bos wandelen en de boslucht ruiken is eigenlijk al genoeg. Gewoon met je kinderen zijn, zonder dat je weet ik veel naar een pretpark gaat en op je kop gaat staan, is al genoeg. Een kusje elke avond voordat ze gaan slapen en ik hou van jou is genoeg. Het leven is al wonderbaarlijk aan zich. Je hoeft nog niet van alles te worden te zijn, jezelf drie keer in de rond te ontwikkelen. Misschien ontvouwt het zich wel vanzelf. En is het over als het over is? En je kan je afvragen waarom mensen dus voor hun tijd, wat mensen voor hun tijd bedoelen. Hè? Dus als mensen op 44 overlijden, zoals die moeder hier in het dorp of iets ouder, ik weet niet hoe oud ze was. Hoe dan ook, je hebt jonge kinderen. Ja, is dat een hun tijd? Ja, wellicht wel, ik weet het niet. En je kan er heel boos over worden, maar het is al gebeurd. En is het oneerlijk voor sommige mensen? Ja, misschien wel. En het feit dat mijn oma 100 is en mijn moeder nog haar moeder heeft en dat meisje van 15 hier in het dorp haar moeder niet meer heeft, vind ik ontzettend oneerlijk. En als ik dat aan mijn oma van 100 vertel, zegt mijn oma ook, wat oneerlijk is dat. Ik heb mijn moeder ook gehad tot zij 100 werd. En dat is een voorrecht. En mijn oma denkt zelfs vaak, waarom leef ik nog? Ik ben 100, ik heb alles al meegemaakt. Iedereen om mij heen is dood. Ik ben helemaal alleen. Er is eigenlijk niet veel leuks meer. Ik kan bijna niks meer. Ik kan nog met jou praten. En ja, ik kan nog gesprekken voeren. En ik kan nog naar de zon kijken. Dus ze ziet altijd nog wel die dingen die ze wel kan. Maar als het gaat om sociaal contact en wat ik nu allemaal om me heen heb, dat heeft ze allemaal niet meer. En dan is het leven een soort van opgeleefd. En ze zei vorige week tegen mij, Karijn, het liefst wil ik dood wakker worden. Wat heel mooi beschrijft van, ik wil dat hele proces van doodgaan eigenlijk niet meemaken. Ik wil gewoon gaan. En zo gaan sommige mensen heel abrupt en sommige mensen gaan heel traag. En ook daarin zijn er zoveel lessen te leren van het loslaten van het leven. En ik ben ook vaak boos hoor, zeker mensen voor hun tijd en als kinderen doodgaan. Ik kan daar niet bij met mijn hoofd dat die mensen, kinderen vooral, jonge mensen, dat het hun tijd zou zijn. Nee. Het is ook dikke pech hebben. Dikke pech. Maar het gaat erom hoe je ermee omgaat en wat het op dit moment met jouw leven doet. Dus wat heb jij te leren van de mensen om je heen die sterven? Wat heb jij voor lessen meegenomen? Als bijvoorbeeld iemand heel dicht bij jou sterft, wat heeft het je ook geleerd? Buiten het feit dat het oneerlijk is, dat het misschien voor hun tijd was of niet. Of dat juist het een heel mooi stervensproces was. Mooi, hè? Maar misschien voor hen minder pijnlijk of snel. De dood heeft zin. Het praten over de dood heeft zin. Het nadenken over wat je gelooft, over wat er na de dood gebeurt, heeft zin. Het nadenken over hoe je herinnerd wil worden of wat je neer wil zetten, heeft zin. En tegelijkertijd ook niet te veel, want je moet ook gewoon leven. Je leeft elke dag, je ademt elke dag en je hebt alle kansen die er zijn. En geloof me, na die tijd heb je nog meer kansen, want dan gaat er ook weer een nieuw proces beginnen. Maar dat geloof ik. Misschien denk jij, kwatsch, er gebeurt helemaal niks. Je hebt het nu te doen, ook dat is waar. Dit waren even mijn ideeën over, heeft het zin om het over de dood te hebben? Nou, ik vind dus echt dat het zin heeft om het over de dood te hebben. Please, heb het over de dood. Heb het over de mensen die gestorven zijn. Heb het over wat ze je geleerd hebben. Heb het over wat het voor van betekenis was. Dat ze er waren. Heb het over wat het voor betekenis was dat ze gingen. Heb het over de dood en sterven. Heb het over hoe je daar zelf jouw gevoelens over zijn. Ben je er bang voor? Of denk je nou, juist, nee hoor, prima, laat maar komen. Dat soort gesprekken zijn voor mij goud. Ik heb het er graag met mensen over. Ik zou graag ook met mensen over de dood spreken in mijn podcast. Zijn er mensen die dat op dit moment, nu je dit hoort, denkt van nou, daar wil ik het heel graag met je over hebben. Want die en die persoon is in mijn leven overleden en dit heeft het met me gedaan. En zo geef ik het daar betekenis aan. Nou, wie weet zou dat een nieuwe serie kunnen zijn van deze podcast. Zinzoekers, praten over de dood en praten over de betekenis en de zin van dood. Tot de volgende keer.